Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Dinsdagavond zal er weer Bijbelkring zijn om 8 uur. En volgende week zondag zal er voorbereiding zijn voor het heiligavondmaal. In de morgendienst volgende week dan zal de herbevestiging plaatsvinden van de broeders Born als ouderlingen, Kooiman als diaken. En dan vrijdagavond zal er de voorjaarsverkoping zijn van 7:30 tot 9:00. En eveneens op zaterdagmorgen van 9:30 tot 13:00. Vandaag is de ene collecte bestemd voor de diaconie. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 22e psalm het 7e vers. Zij rukken aan met opgesperde mond. 22 vers 7. We luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord des Heren uit het 27e hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs. Beginnend bij vers 11 en dan tot en met vers 26. Na de schriftlezing zingen we Psalm 35, het 10e vers. Zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listig heen. Het 10e vers van Psalm 35. Wij lezen dus Matteüs 27 vanaf vers 11. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen, welke van deze twee wilt ge dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus, gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Thank you. Gemeente, laten wij nu eerst samen de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. Wij danken de Heere dat er in het gezin van Johan en Marguerite Krijger een dochter geboren is in het ziekenhuis. Een operatieve bevalling, maar de Heere maakte alles wel. Wij bidden voor zuster Ali Knape in Calando en wij bidden eveneens voor zuster Grinwis, die weer in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen, alweer in verband met problemen met haar hart. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, u brengt ons vanmorgen weer onder het woord, uw woord. U hebt weer een boodschap voor ons. Stem onze harten erop af. En geef dat wij vanuit al de beslommeringen en de bezigheden van de week, al de drukte die er mogelijk geweest is, alle zorgen die we meedragen, dat we van daaruit toch een ogenblik van rustige aandacht mogen hebben hier in uw huis voor datgene wat u ons te zeggen hebt. U spreekt op velerlei wijze tot de mens. En als we er maar erg in hebben, dan kunnen we uw stem op allerlei wijzen horen. U spreekt ook in het rijk der natuur. Als u uw wind laat waaien, dan is dat ook weer een getuigenis van u, de grote God, die ook in de natuur regeert, die uw winden uitzendt, zoals de Bijbel ons leert. Maar u spreekt met name toch ook in het woord en door het evangelie van de Heere Jezus Christus. En het behaagt u daarin uzelf bekend te maken en van uw goddelijke deugden te spreken. En met name ons ook te vertellen van die weg der zaligheid die gij geopend hebt voor zondaren in de Heere Jezus Christus. En van al het werk dat daarvoor gedaan moest worden, van het lijden dat Christus daarvoor moest dragen, de diepe vernedering, de smarten, de angsten, ook de zielenangsten. Heren, wij willen u ootmoedig danken voor het feit dat u ons op deze wijze de dingen vertelt die we nergens anders kunnen horen. De weg der zaligheid, het heil in Christus. Wij bidden van u, Heere, dat onze harten daar dan ook op mogen zijn afgestemd. En dat u het ons geven wilt dat wij hier in deze kerkdienst allen geconcentreerd mogen zijn op wat ons in het evangelie wordt voorgesteld aangaande de Heere Jezus Christus, de borg van zijn kerk. Laat uw geest dan uw woord gebruiken om het toe te passen aan onze harten. Om onze ogen te openen zodat we het zien. Om ons waarachtig geloof te geven zodat we het ook in het geloof mogen zien. Heere, laat de Heilige Geest ons alles schenken wat we nodig hebben. Opdat wij onze tijd hier in uw huis maar op één wijze besteden. En dat is horen op een wijze die met het geloof gemengd is. We zullen vanmorgen mogen horen naar wat gij geopenbaard hebt. We zullen het ook mogen uitgestald zien, zichtbaar voor de ogen, getekend in het sacrament van de Heilige Doop. Heere, laat ook dat onderdeel van onze eredienst tot zegen mogen zijn in het midden der gemeente en dan ook wel allereerst voor de doopouders en voor het gezin waartoe ook dit te dopen kindje behoort. Heren, laten zij en wij met hen in dat doopwater ook de aftekening mogen zien van het alles reinigende bloed van de Heere Jezus. En laten wij in de sacramentsbediening er nog eens een keer extra van overtuigd worden, Heere, dat gij het goede met mensenkinderen voor hebt, dat u hun behoud zoekt, dat u ze de weg der zaligheid laat weten. Heere, laat dit kind dan ook onder uw zegen dat heil deelachtig mogen worden. gedenk gij allen die niet naar uw huis konden. We dragen onze zieken aan u op en we bidden ook nu weer voor zuster Knapen. Heren, het gaat toch wel duidelijk, zij het langzaam, maar toch zeker naar haar einde toe, ze weet dat. Heren, laat uw aangezicht in gunst aan haar lichten, nu de krachten al maar minder worden. En nu ze al maar zwakker wordt en nu er meer en meer niet meer mogelijk is. Laat haar hart zich tot u mogen uitstrekken en laat uw geest haar met uw heil vertroosten. We denken ook aan zuster Grinwis. Zij moet ook heel wat beproevingen doormaken in de laatste weken en maanden. Nu moest ze weer in het ziekenhuis worden opgenomen, heren. Ach, zou u het ook dit keer nog onder uw zegen wel willen maken? Geef dat ze... dat zij zelf met haar man mag leren bij u alle noden neer te leggen en alles ook uit uw hand te ontvangen. En ook als uw weg een weg is van tegenspoed, mogen ze dan genade ontvangen om daarin ook u de Heere te volgen. Gaat u dan zelf ook maar voor en laat uw heil hun deel en de ervaring van hun hart zijn. Gedenk gij alles wat op uw zegen wacht, heren, ook in en in uw ganse koninkrijk, alom over deze wereld, breid uw rijk uit en geef dat er velen mogen worden toegebracht die u de heren leren vrezen. Laten we u ook mogen danken dat u bij Johan en Marguerite Krijger in de afgelopen week een baby, een dochter hebt willen geven. U maakte het. Terwijl er toch allerlei zorgen waren, ook voor die tijd al wel. Heren, we danken u voor de geboorte van dit kind, voor het leven dat u geschonken hebt, voor ook het leven dat u bewaard, gespaard hebt. Heren, mag dit kindje ook in gezondheid opgroeien en geef aan haar ouders alles wat die nodig hebben om het in de vrezen van uw naam op te voeden en groot te brengen. Heren, wij danken u voor allerlei zegeningen die gij gegeven hebt. En laat het nu uit mogen drijven tot u. Aan u de Heere mogen verbinden. Zeker ook als we er besef van hebben dat uw zegeningen onverdiende zegeningen zijn. Laten we aan u ook mogen opdragen ons koninklijk huis. Nu het u behaagd heeft op haar hoge leeftijd, prinses Juliana, gisteren uit dit leven weg te nemen. Ook voor haar was het moment bepaald dat zij sterven moest. Lange jaren hebt u haar in het leven gelaten en u hebt haar in haar levensjaren heel veel gegeven en ook ons volk in haar veel willen geven. Maar aan alles komt een eind. Ook aan het leven van een koningin, ook aan het leven van een hoogbejaarde, ook aan het leven van mensen die in hun leven een hoge plaats hebben ingenomen. Er is er niet één of hij moet de slaap des doods slapen. Heren, wij bidden van u dat ge het aan haar kinderen en haar kleinkinderen wilt geven, dat zij dit alles mogen verwerken met u. Wijst u hen de weg naar uzelf en doe hen die weg naar uzelf en naar de bron van troost en licht dan ook gaan. En geef, o God, dat we allemaal, en dat dat onder ons volk zo ook mag wezen, de roepstem mogen verstaan. Het mag dan wel een hele oude vrouw zijn geweest, die in de laatste jaren van haar leven een heel teruggetrokken bestaan heeft geleid, daardoor door de omstandigheden ook mee gedrongen. Maar niettemin, heren, het is toch altijd weer een ernstige boodschap als een doodsbericht moet worden doorgegeven. En het herinnert er ons aan, en dat is heel persoonlijk, dat ook wij ons huis moeten bereiden. Want ook wij gaan die weg. Heren, leer ons bij u schuilen. Leer ons in u het leven zoeken en vinden. En maakt u uw zegeningen in ons leven heerlijk om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu eerst over tot de bediening van de heilige doop aan het kindje van broeder en zuster Herman en Paulien van Wezel. Ik zal u het formulier dat daarvoor is gaan lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken verschijnen mogen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken te gaan staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder van Wezel, wat is daarop jullie antwoord? Ja. Niet voor de eerste keer hebben jullie nu op dezezelfde plaats ja gezegd. De Heere had jullie al eerder een aantal kinderen gegeven En die kinderen heb je ook bij het doopvont mogen brengen. En vanmorgen mag je het opnieuw doen. Niet omdat dat onze keus is, onze kinderen bij het doopvont brengen, maar omdat de Heere dat zo wil. Ik hoef dat niet nog een keer te herhalen, maar we hebben dat uit het doopformulier kunnen lezen. En we hebben dat inderdaad op grond van het woord van God ons doopformulier op deze manier horen verklaren. Dat het als inzetting van de Heere gehouden, bediend moet worden. En dat daarom onze kinderen, alhoewel ze in zonde en ongerechtigheden ontvangen en geboren zijn, dat we onze kinderen toch bij die God des verbonds mogen brengen, omdat Hij tot hen wil komen met zijn belofte en met het teken en zegel daarvan. Alleen dat al geeft voldoende stof om met elkaar de genade Gods te zien. Want dat is toch niet niks, dat de Heere zijn handen uitsteekt naar gevallen kinderen, naar verloren mensen, naar mensen van wie, en dat hebben we gelezen, van wie gezegd moet worden dat we allemaal kinderen des toorns zijn. Daar kon God heel anders mee doen dan wat hij vanmorgen in de bediening van de heilige doop zegt. Zulke mensen kon God aan hun lot overlaten. Hij kon ze prijs geven aan het verderf. Hij kon doen wat ze zelf hebben gewild. Verloren gaan. Maar de Heere heeft de mens er niet voor over. En mag ik het vanmorgen ook zeggen, de Heere heeft daar jullie jongste kind ook niet voor over. En daarom zoekt hij het behoud van dat kind. En daarom mochten jullie vanmorgen ja zeggen. En daarom mochten jullie vanmorgen beloven dat je ook het behoud van je kind zult zoeken. En meer dan iets anders, het behoud van dit kind en ook weer van de andere kinderen zult zoeken. En dan is de Heere een God die erom gebeden wil zijn. En die het dan inderdaad ook zegt dat hij het noodgeschrei hoort. Hij hoort het gebed. Wat een zegen dat we die dingen mogen weten. En wat een vertrouwen mag dat ook geven. En wat mag dat ook een aansporing en een stimulans zijn. Om nou altijd maar weer met de kinderen die God ons gaf, bij de Heere, bij het bloed van de Heere, een schuilplaats te zoeken. En gemeente, dat is natuurlijk niet alleen maar voor dit kindje het geval. Dat mocht aan al onze kinderen, dat mocht aan een ieder van ons, misschien al heel lang geleden, ook worden betuigd van Gods wegen. De vraag die naar u en mij toekomt is bij elke doopsbediening en dus ook vanmorgen weer deze. Kennen we heel persoonlijk de God die ons liet dopen al? Vader, Zoon en Heilige Geest. En delen we al in de vervulling van wat hij toen heeft beloofd? Laten wij zingen na de bediening van de heilige doop het vijfde vers van de 105e psalm. Arianne Martine, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Gemeente, wij beëindigen de bediening van de heilige doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, omdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Omdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 82e psalm, het eerste, derde en het vierde vers. 82, vers 1. In de achtbare godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Maar ach, hier is het recht vergeten en gij zult nochtans het leven derven. 1, 3 en 4. Van 82. De tekst voor de prediking is uit Matteüs 27, de versen 24 en 25. Vers 24 en 25, als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gijlieden mocht toezien, en al het volk, antwoordende, zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Eigenlijk een gebaar van machteloosheid. Dat gebaar van de handen wassende Pilatus. Hij weet er helemaal niet meer uit te komen. Ja, hij kon er natuurlijk wel uitkomen als hij strikt rechtvaardig handelde. Dan moest hij gaan bij zijn eigen overtuiging, handelen overeenkomstig, waar hij zelf diep van doordrongen was en wat hij meer dan één keer ook tegen de Joden gezegd heeft. Ik vind geen schuld in deze mens. Jullie beschuldigen hem van dit en van dat en nog veel meer. Ik kan het niet zien, ik heb geen schuld in hem ontdekt. Hij is een rechtvaardige in mijn ogen. En zijn vrouw heeft hem dat heel kort geleden ook nog een keer gezegd. Toen ze die boodschap aan hem stuurde tegen haar man zei, heb niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Wel, dat bevestigde Pilatus in zijn eigen overtuiging. En hij heeft van alles geprobeerd om eraan te ontkomen. Hij heeft een beroep gedaan op Herodes, dat Herodes Jezus verder zou onderzoeken. Maar dat liep op niets uit. Hij heeft een tweetal laten formeren in de hoop dat de Joden dan Jezus zouden kiezen als degene die vrijgelaten zou worden. Maar dat werkte ook al niet. En wat nu? Ja, nu staat hij voor de keus. Nu staat hij voor de keuze recht doen of zijn eigen reputatie proberen te handhaven. Eerlijke rechtspleging, Jezus vrijlaten, tegen de zin van de Joden in weliswaar. Met alle consequenties die dat met zich mee kan brengen. Maar zijn geweten op die manier zuiver houden. Of zelfhandhaving. Laat hij Jezus los? Nee, dat is hem te veel gevraagd. Dat kost hem zijn positie. Dan kon er wel eens wat heel ergs gebeuren met hem ook. En dus zwicht hij voor de eisen van de Joden. Spreekt hij geen recht, verloochent hij zijn positie als onkreukbare rechter. En dat beseft hij ook wel. En vandaar dat machteloze gebaar. Vandaar dat als hij een soldaat, een van zijn dienaren, de opdracht gegeven heeft om een bekken met water te halen, hij heel demonstratief, voor de ogen van de scharen zijn handen in die schaal met water dompelt en zijn handen daarin wast. En dan ook nog een keer zo tegen de Joden zegt, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Ik was mijn handen in onschuld. Ze hebben dat gebaar begrepen. Dat kenden de Joden ook. We vinden het in het Oude Testament ook al wel eens vermeld. Als David in Psalm 26 zegt, ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar. En dat is een zinspeling op een gebruik ingesteld in de wet van Mozes. We vinden het in het 21ste hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Gemeente, we hebben die boeken van Mozes vaak toch wel hard nodig om de schriften te verstaan. En we hebben de wetten die de Heere aan Mozes gegeven heeft. Soms ook heel hard nodig om te begrijpen wat er in vele opzichten ook in het Nieuwe Testament staat. In Deuteronomium 21 lezen wij over de mogelijkheid dat er op een gegeven ogenblik ergens in het veld een dood lichaam aangetroffen wordt. En alles wijst erop dat het niet zomaar een natuurlijke dood is waaraan die persoon gestorven is, maar een gewelddadige dood. Zo iemand is vermoord. Wat moet er dan gebeuren? Wie draagt daar verantwoordelijkheid voor? De eersten die verdacht zouden kunnen worden, dat zijn degenen die in de buurt wonen. En daarom moeten de oudsten van die stad of van dat dorp, zo lezen we in het 21ste hoofdstuk van dit vijfde boek van Mozes, die oudsten van die stad die naast, die het dichtst bij de verslagenen zijn, zullen hun handen wassen over de jonge koe die daar in een dal geslacht moest worden. En ze zullen betuigen en zeggen, onze handen hebben dit bloed niet vergoten en onze ogen hebben het niet gezien. Dus dat kon wel, je handen in onschuld. Maar dan moest je echt onschuldig zijn. En daarom gaat dit hele gebaar bij Pilatus niet op. Want hij is niet onschuldig. Hij mag denken, zichzelf proberen wijs te maken, zijn geweten op deze manier tot rust te brengen, dat hij langs deze weg zijn verantwoordelijkheid kan afschuiven. Maar God houdt hem verantwoordelijk. Hij probeert inderdaad de verantwoordelijkheid af te schuiven. Hij zegt namelijk ook, gij lieden moogt toezien. Jullie willen met alle geweld dat Jezus gekruisigd zal worden, dat zijn leven beëindigd zal worden. Wel nu, ik zal jullie je zin geven, maar jullie dragen de verantwoordelijkheid. En jullie moeten voor de gevolgen instaan. En wat doen de Joden? Ze aarzelen geen moment. Zo overtuigd zijn zij ervan dat Jezus geen rechtvaardige is. Zo overtuigd ervan zijn ze dat Jezus een door God gevloekte is, die maar op één plaats hoort, namelijk aan het vloekhout, aan het kruis. Zo overtuigd zijn ze ervan dat dat bloed van Jezus ongevaarlijk is. Dat ze rustig durven zeggen, wij nemen de verantwoordelijkheid wel op ons. Voor dat bloed van hem zijn wij niet bang. Dat bloed wordt door God toch verdoemd. En dus zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ja, dat durven ze er ook bij zeggen. Want het is toch zonder risico. Hoe ze zover zijn gekomen? Wel, de overpriesters en de schriftgeleerden zijn onder het volk doorgegaan toen er even die pauze was, toen Pilatus dat bericht van zijn vrouw kreeg. En toen hebben ze het volk aangeraden om Barabbas te kiezen. Barabbas stemmen hoor. Ze zijn door hun leiders verleid. En die leiders zijn er wonder wel in geslaagd om de stemming van het volk helemaal te doen omslaan. Want een paar dagen geleden, u weet het, was het nog Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar die stemming is omgeslagen omdat de schare ook wel zag dat Jezus toch niet die Messias was die zij verwachten. En zoals zij hem verwachten. En zoals ze hem ook wilden hebben. Nee, hij stelde hen teleur, hij stelde hen bitter teleur. En misschien dat er op het plein voor het rechthuis van Pilatus nog wel aanvankelijk een aantal mensen waren die sympathiek tegenover Jezus stonden. Mensen die herinneringen hadden dat hij op de een of andere manier in hun leven of in het leven van iemand die tot hun familiekring behoorde of tot er bij hem bekende hoorde, dat Jezus in die kring zegeningen gegeven had, dat hij iemand van ziekte genezen had. Ik zei, misschien waren er wel een paar die nog aanvankelijk sympathiek tegenover hem stonden en die nog wel hoopten op een goede afloop. Maar ze ondergingen allemaal tenslotte de invloed van de massa. En u weet, als je de invloed van de massa ondergaat, dan ga je ook net doen als de massa. En een massa kan gemanipuleerd worden. Als er maar iemand is die het op de juiste manier weet te bespelen. En afhankelijk van de invloed van die manipulator kan die massa alle kanten uit. En zeggen ze, hier En denken ze er ooit wel bij na wat ze zeggen? Beseffen ze eigenlijk wel de draagwijdte van hun woorden? Of schreeuwen ze het elkaar maar gewoon na? Kruist hem, laat hem gekruisigd worden. We willen Barabbas vrij. Maar ze zeggen het allemaal wel nu ook. Ook alweer als massa. Laat zijn bloed maar over ons komen. De hartstochten zijn losgemaakt. Alle rationele denken is niet meer mogelijk. Het sentiment overheerst. Maar dat het van grote ernst is wat hier gebeurt, dat laat Matthäus uitkomen als hij op een bepaalde manier verslag doet van deze gebeurtenis. En al het volk antwoordende zeide. Matthäus heeft het hier over het volk. Eerder had hij het steeds over de scharen in vers 24 ook nog een keer. Pilatus nam zijn handen en wies zijn handen voor de scharen. En dat komt iedere keer terug. Het is de massa. Maar in één keer beseft Matthäus, en hij schrijft het zo onder de leiding van de Heilige Geest ook op, die massa is wel het volk. Welk volk? Het verbondsvolk. Gods volk. Gods afgezonderde verbondsvolk. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen. Of om het met de woorden te zeggen uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, waar het gaat over de komst van de Heer Jezus. Hij is gekomen tot het zijne. Het zijne. Niet maar een willekeurige groep mensen. Niet maar een onbestemde, gezichtloze massa. Maar Gods eigen volk, het volk waar Jezus naartoe kwam, het zijne. En het kan niet anders, gemeente, dit moet wel grote gevolgen hebben. Pilatus heeft het gehoord, maar God ook. God heeft dit getuigenis van het volk, waarin ze uitspraken dat ze het bloed van de Zoon van God eigenlijk onrein achten, ook gehoord. En wat zal Gods antwoord daarop zijn? Gemeente, mogen we met elkaar verder, nu we de tekst overdacht hebben, elkaar maar eens een keer een paar vragen stellen. En dan allereerst de vraag wat dit alles nu voor de Heer Jezus heeft betekend. Voor hem was het ongetwijfeld een nieuwe dimensie in zijn lijden. Denk u in wat hier gebeurt. Een ontzaglijke verzwaring van de lijdensweg die hij tot nog toe heeft moeten gaan. Want hier wordt hij helemaal tot een spot en smaad gemaakt. Hier wordt hij buiten de wet gezet. De wet geldt voor hem niet meer. En naar de wet, naar de normen van de wet zal in zijn geval niet gehandeld worden. Zelfs de rechter legt de wet in dit geval het zwijgen op. Een misdadiger, de grootste misdadiger, heeft nog recht op bescherming van de wet. En zolang niet het wettig en overtuigend bewijs van zijn schuld geleverd is, is hij niet schuldig. En dat geldt wel des te meer als het wettig en overtuigend bewijs voor Pilatus geweest is dat hij onschuldig is. En dan wordt hij toch buiten de wet gezet. Dan is er geen enkele bescherming meer voor hem. Dan mag willekeur regeren. De wil van die massa mag nu de doorslag geven. Omdat die mensen zijn dood willen, daarom moet hij sterven. En op grond waarvan willen ze zijn dood? Dat heeft met recht niets te maken. En zo wordt het bloed van de Heer Jezus Christus als van geen enkele waarde beschouwd. Dat is altijd erg als dat met een mens gebeurt. Daarom horen we Job ook klagen en Job ook zeggen: O aarde, bedek mijn bloed niet. Met andere woorden, laat er altijd een stem, als ik dan omgebracht word, laat er een stem van mijn bloed uitgaan. Maar Pilatus oordeelt dat die stem van het bloed van de Heer Jezus echt wel tot zwijgen gebracht kan worden. En daarin zijn de Joden het helemaal met hem eens. Het kan weggedaan worden. Het kan vertrapt worden. En niemand zal er naar omkijken. En dat gebeurt met het bloed van Gods Zoon. Met het heilig bloed van het heilig Godslam. En wat doen de Joden? Wat een zegen heeft de Heer Jezus gebracht onder dat volk, jarenlang. Wat een weldaden hebben ze van hem gezien. Wat een woorden der zaligheid hebben ze uit zijn mond gehoord. En dan vergelden ze hem zo. Ze zien geen enkele waarde in hem. Dat is toch wel heel smartelijk en heel vernederend voor hem. Gemeente, het is nog veel erger voor de Heer Jezus dan dit. Wat mensen hem aandoen, buiten de wet en buiten de bescherming van het recht plaatsen. En hem ook nog een keer zo waardeloos achten dat ze zijn bloed als geen enkel, van geen enkel nut beschouwen. En wat is er dan voor de Heer Jezus nog veel erger? Hij staat hier voor zijn aardse rechter. En die aardse rechter zegt, ik vind geen schuld in hem. Maar hij staat ook voor zijn hemelse rechter. En de hemelse rechter zegt niet wat Pilatus zei. Want de hemelse rechter ziet wel schuld in hem, aan hem. En als Pilatus hem, ondanks dat hij onschuldig is, in zijn ogen toch veroordeelt, dan veroordeelt op datzelfde moment de hemelse rechter de Heer Jezus ook. Maar niet omdat hij hem onschuldig vindt en niet ondanks zijn onschuld, maar dan veroordeelt God als hemelse rechter hem omdat hij gans schuldig is. Hoe dan? Beladen met de ongerechtigheden van zijn volk. God heeft, zo zei Jesaja het al, ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Want u moet het toch altijd maar zo zien, als we de lijdensgeschiedenissen lezen, dan gaat het maar niet over alleen maar de man van smarten die zoveel smarten heeft geleden, die zoveel pijn en angst heeft moeten doorworstelen. En dan gaat het niet alleen maar om de zoon van Maria, die als mens die weg van vernedering moest gaan en die door iedereen in de steek gelaten werd, zelfs door zijn discipelen, die verraden, die verloochend en die verlaten is geweest. Maar we moeten het altijd maar bedenken bij het lezen van die laatste hoofdstukken van de evangelie, dat we daar in aanraking komen met hem, van wie het woord van God gezegd heeft, dat hij van een zoveel beter verbond borg geworden is. Het gaat altijd weer om de lijdende borg. En als hij voor Pilatus staat en daar dat lijden doorworstelt, dan staat hij daar, terwijl in hem al dat volk begrepen is voor wie hij kwam en voor wie zaligheid hij dit alles droeg. En dan staat hij daar met al de ongerechtigheden van de zijnen op zich. En daarom verklaart God hem schuldig. En hoe krom het dan ook allemaal ging hier op aarde, door middel van die rechter die geen recht deed, en door middel van dat volk dat opgezweept en hysterisch gemaakt was, hoe krom het allemaal ook ging wat aardse maatstaven betreft, in de hemel gebeurt geen onrecht. En als God tegen zijn zoon zegt, betaal mij wat geschuldig zijt, dan zegt de Vader dat tegen zijn veelgeliefde zoon, die zichzelf gegeven heeft. Ik zal borg voor hen zijn. En omdat hij dat woord gezegd heeft en omdat hij niet anders wil dan dat woord waar maken. Zie, ik kom om uw wil te doen. En hij heeft het in Gethsemane ook nog eens een keer herhaald. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Omdat hij dat woord gesproken heeft en omdat hij trouw aan zijn eigen belofte is, daarom wordt daar inderdaad door de hemelse rechter de eis gesteld. Betaal mij. En hoe moet hij betalen? Hoe moet hij gehoorzaam worden? Paulus schreef het aan de Filippenzen. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En als hij dan zo diep vernederd moet worden nu en straks nog dieper. En als het straks ook nog bij het werk hoort dat hij verrichten moet om de last van de toorn van God en van de vloek van God tot in de uiterste consequenties te dragen. Hoe benauwd zijn ziel het er ook onder zal hebben en hoezeer de helse angsten en benauwdheden hem zullen verschrikken. Dan zal hij voortgaan tot het einde toe. Want die is borg. En gemeente, daar ligt nou de zaligheid van Gods kerk in verankerd. En ergens anders niet. In het feit dat hij de plaatsvervanger is. En dat hij als plaatsvervanger een volkomen werk heeft gedaan. En vandaar dat onze catechismus, die ook over het lijden van Christus onder Pontius Pilatus geschreven heeft, zegt dat terwijl hij onschuldig door de rechter, de aardse rechter, veroordeeld is en toch schuldig bevonden is van de kant van de hemelse rechter, dit bewerkt heeft dat ik, en zegt u dat na, dat ik, zo mag de ware gelovige zeggen, nimmer meer in het gericht Gods zou hoeven te komen. Daar heeft hij dan de zijnen voor altijd uit verlost. Dat zij nooit meer schuldig bevonden zullen worden in het gericht. Dat zij nooit meer te maken krijgen met een vertorend rechter. En met het vloekwaarde, de vloek uitgesproken door de wet. Omdat hij het in zijn lichaam heeft gedragen. Wat betekent het voor Pilatus wat hier gebeurt? Pilatus denkt, hij gelooft het eigenlijk zelf ook niet. Maar hij probeert het in ieder geval op deze manier en een andere weg is hem niet meer open. Maar Pilatus probeert te denken, probeert zichzelf te laten geloven dat hij langs deze weg ontkomen kan aan zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat zal hem niet gelukt zijn. En ik weet niet, en we hoeven daar niet over te fantaseren, maar hoe het leven van Pilatus er daarna uitgezien heeft. En hoe vaak deze gebeurtenis nog eens teruggekomen is in zijn geest. En hoe vaak hem dat nog slapeloze nachten gekost heeft. Pilatus denkt dat hij langs deze weg niet meer verantwoordelijk is, maar hij vergist zich schromelijk. Want het zal nooit lukken om onze verantwoordelijkheid af te schuiven. Dat zal hem niet lukken en dat zal niemand lukken, gemeente. Dat lukt ook ons niet. Je kunt het wel proberen en je kunt de schuld wel aan een ander proberen te geven. En dat doen we. Dat deed Adam, dat deed Eva ook al. Dat is op de eerste bladzijde van het woord van God ook al terug te vinden. Adam geeft de schuld aan Eva en Eva geeft de schuld aan de slang. En eigenlijk geven ze allebei de schuld aan God. Niet waar, je kunt proberen zelf onder het oordeel vandaan te blijven. Dan moet een ander het maar dragen. Pilatus doet eigenlijk niet anders. Ik niet hoor, ik heb geen verantwoordelijkheid. Jullie moeten het maar zien. Maar welke uitvluchten een mens ook bedenkt en welke pogingen hij ook onderneemt, er komt een moment dat God ons onze zonden ordentelijk voor de ogen gaat stellen. Wanneer, gemeente, het is voor u en voor mij te hopen dat dat gebeurt voordat we sterven. terwijl het nog het heden der genade is. Het is te hopen en we mogen het God wel bidden dat het niet daarna gebeuren zal. Want dan is het te laat. Als eenmaal in het gericht door de Heere wordt wraak genomen, wat komt er dan van een zondaar terecht? En daarom is het veel beter als God door zijn genade werkt, door het werk van zijn Heilige Geest, ons hier op aarde gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als hij het hier op aarde ons laat weten dat wij bij hem schuldig staan en dat we geen mogelijkheid hebben om daar onderuit te gaan. Dat we niet kunnen betalen en dat we een andere de schuld ook niet kunnen laten dragen. Het is veel beter, al is het pijnlijk en al is het vernederend en al geeft het smart tot in het diepst van je ziel. Dat we hier op aarde leren erkennen zoals David dat deed. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Bekende, o Heer, aan u oprecht. Mijn zonde. Om op die manier met het gericht Gods in aanraking te komen. En om op die manier er ook aan te ontkomen. Want dan kun je ook nog leren met al die noten, met al die schulden, met al die verdorvenheid te vluchten tot die borg. En hem hartelijk te smeken, Heere, wilt u ook mijn borg zijn? Mag ik het bij u kwijt? Wilt u het me genadig vergeven? Maar anders, gemeente, anders als we het niet leren op deze manier, laten we er wel van overtuigd zijn dat onze zonden een keer terugkomen. Ze komen een keer terug. En ze worden een keer bezocht. En durven we het daarop laten aankomen en maar onbekeerd voortleven en de roepstemmen en de nodigingen, de hartelijke nodigingen, maar voor kennisgeving aannemen om het dan straks maar te zien hoe dat valt. Wat zullen we dan betreuren als we de dag der bezoeking niet bekend hadden en als wij geen acht geslagen hadden op zo'n grote zaligheid. Wat betekent dit alles voor de Joden? Ik zei al, ze zien in het bloed van de Heere Jezus geen enkel gevaar. Dat bedreigt hen niet. Dat kan hen geen kwaad doen. Dat durven ze wel aanvaarden. Laat dat maar over hen komen. En over hun kinderen ook nog. Terwijl het toch, en zo oordeelt God het, en zo lezen we het in het woord van God en zo leert ook het geloof het beschouwen. Terwijl het toch over het heilig bloed, het dierbaar bloed van een onbestraffelijk en onbevlekt lam is. Het bloed, het enige redmiddel voor verloren zondaren. Het enige middel waardoor een zondaar van zijn zonde gereinigd kan worden. Het enige wat er in de hele wereld is waarvan gezegd kan worden: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat onrein achten. Daarvan zeggen, het betekent niks. Dat gewoon vertreden. Zal dat niet ontzaglijk zijn? En moet God dat niet bezoeken? We weten vanuit het woord van God dat ze die spreuk, die roep die ze geuit hebben voor het rechthuis van Pilatus zelf ook nooit vergeten zijn. En dat ze daarna er toch nog wel eens over hebben zijn gaan nadenken. Zo in de zin van, wat hebben we eigenlijk gezegd? En helemaal rustig zijn die Joodse leidslieden er ook niet op geweest. Hoe we dat weten? Wel, u vindt in Handelingen 5 daar een bewijs voor. Als Petrus en Johannes gepreekt hebben en iedere keer weer toch, ondanks de adviezen die ze gekregen hebben, hun mond niet gehouden hebben, omdat ze eenvoudig niet kunnen zwijgen van de dingen die de Heere hen opgedragen heeft en die voor hen van zo geweldig uitnemend belang zijn geworden en waarvan ze overtuigd zijn dat ze voor elke zondaar van het allergrootste belang zijn, waarom zij vanuit de opdracht die ze gekregen hebben en de begeerte om zondaren te redden altijd maar weer die naam van Jezus in Jeruzalem laten horen. Dan worden ze op een gegeven ogenblik weer ter verantwoording geroepen. En we lezen in Handelingen 5 vers 28 dat die Joodse leiders tegen hen zeggen: hebben wij u niet ernstig aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Nou, dat hadden ze toch zelf ook gezegd. Zijn bloed komen over ons. En nou zijn ze er toch bang voor. Nou beseffen ze toch iets dat ze iets gezegd hebben waar ze nog zomaar niet mee klaar zijn. Wat heeft God gedaan toen hij deze bloedroep hoorde? God bezoekt de zonde, nietwaar? Er is geen zonde die onbezocht blijft. God heeft ook de zonde van dit volk bezocht. Ik zeg dat niet om te beweren dat wij, of dat de kerk, zoals in het verleden gebeurd is, het werk van de Heere wel mag gaan doen. En dat de kerk wel mag denken vanuit de gedachte: nou, ze hebben dat gezegd, dus dan hoef je met de Joden helemaal geen pardon te hebben. En dan kun je ze... We hoeven aan de andere kant die tekst ook niet te gaan wringen, verwringen, zodat hij iets gaat zeggen wat hij helemaal niet bedoelt te zeggen. En dat het eigenlijk helemaal niet zo erg was wat de Joden deden. Maar we mogen wel weten dat ook ondanks dit, ook ondanks het feit dat ze de Zoon van God veracht hebben en het bloed van de Zoon van God uitgeworpen hebben, God toch nog geen voleinding met Israël heeft gemaakt. Je zou zeggen: dit is het einde, nietwaar? En men heeft ook wel geloofd dat dit het einde was en gezegd: daarmee hebben ze de deur dichtgetrokken en hebben ze zichzelf als bondsvolk voor altijd buiten de genade van de Heere geplaatst. En nou is het echt helemaal afgelopen met de Joden en van hun bijzondere positie is niks meer over. En dat is lang gezegd, lang beweerd, lang geloofd, lang het standpunt geweest van vele christenen. Maar het is niet bijbels. Want zelfs dit blijkt Gods langmoedigheid nog niet uitgeput te hebben. Er staat ook nog Romeinen 11 in het woord. Er staat ook nog de toezegging: en al zo zal gans Israël zalig worden. En Paulus kan het echt nog uit de overtuiging schrijven: God heeft zijn volk niet verstoten. Zo groot is Gods langmoedigheid en goede tierenheid, dat hij straks in zijn genade nog weer tot Israël zal terugkeren. Want de roeping en de genadegiften Gods blijven onberouwelijk. En wij hoeven het werk van de Heere niet te doen en we hoeven de instrumenten in Gods hand niet te wezen om zijn toorn uit te voeren. Maar we mogen wel middelijkerwijs in de voorbidding voor dit volk dat in verblindheid en in duisternis deze gruwelijke stap gezet heeft, dit volk aan de Heere voorleggen en bidden: Heere, denk aan uw verbond. En dan tenslotte nog de vraag, en dat is voor ons eigenlijk ook nog weer de belangrijkste: wat betekent dit nou voor ons, gemeente? Want hier is toch een stuk van het lijdensevangelie. Hier gaat het toch om, ik heb hem al voorgesteld met een enkel woord, hier gaat het toch om de borg, de middelaar Gods en de mens, door God daar neergezet. en in het evangelie ons voorgesteld. En in het evangelie ons aangeboden. Als wij dan maar leren onze verantwoordelijkheid te beseffen en te aanvaarden. Als wij maar eerlijk met onszelf leren omgaan. En daarmee tegelijkertijd ook afleren om op een ander neer te zien. O, die verschrikkelijke Joden ook. Beter, het zal wel eens meer geciteerd zijn in de Leidenstijd ongetwijfeld, beter instemmen met Revius, tenzij de Joden niet, Heer Jezus die u kruiste. Ik ben het. Ik ben het. Mijn schuld, mijn ongerechtigheden. Ik heb, McChain zegt hetzelfde, door mijn zonde zijn beker gevuld en zijn doornenkroon gevlochten. Van nature willen mensen toch net hetzelfde als de Joden. Begeren we dat bloed toch niet? Zoeken we het toch ook niet? Zien we er toch ook niks in? En als het ons verkondigd wordt, dan laat dat ons toch betrekkelijk onverschillig. Dan doen we er toch niks mee. Als het evangelie van Gods genade nog zo welmenend ons wordt voorgesteld. En als we zo dringend en hartelijk genodigd worden om tot die zaligmaker te vluchten. En als ons ook nog gepredikt mag worden dat hij, en dat heeft hij op zijn rondwandeling op aarde bewezen, gewillig is om alle die tot hem komen te ontvangen en niemand van hen uit te werpen. En zo is hij vandaag nog. Als die dingen ons voorgesteld worden en we gaan de kerk uit en we schudden het van ons af en we zijn weer zo weer druk met van alles en nog wat. Is dat nou wezenlijk zo verschillend als wat de Joden deden? Is dat nou wezenlijk zo anders als wat de Hebreeënbrief noemt, het bloed van het Nieuwe Testament, onrein achten? Je zegt, ik trap er niet op, ik schop er niet tegen. Nee, maar je doet er niks mee. Omdat het zo onbetekenend is. Dingen waar je niks mee doet. Dat zijn toch dingen die geen waarde hebben. Heeft het bloed van het heilig Godslam dan geen waarde voor u? Dat u het zomaar kan laten voor wat het is. Dat enige middel dat God gegeven heeft tot reiniging. Zien we daar dan zo weinig in dat we niet de Heere hartelijk smeken. O God, breng dat ook over mijn leven en was mijn vuile zonde erin af. En daarom, ik zei het gaat hier om een woord uit het Leidersevangelie. En wie is er nou verlegen om zo'n woord uit het evangelie? Wie is er nou verlegen om uit deze kromme rechtshandel en al dat verkeerde gedoe daar in onze tekst beschreven, iets te horen waar zijn ziel profijt van kan hebben en waar zijn hart door opgewekt kan worden en waar zijn ziel zich mee vertroosten kan? Weet u wat we dan leren moeten? Dan moeten we die roep van de Joden maar nagaan zeggen. Maar op een andere manier en in een hele andere toon en met een hele andere intentie dan zij het deden. O Heere, laat uw bloed over mij komen. Laat uw bloed mijn schuld wegnemen, nu. En als straks het doodzweet van mij leekt, laat uw bloed mijn hoop dan wekken. En mijn schuld voor God bedekken. Heere, doe mij kennen de kracht van dat bloed. Ik heb nergens anders meer een toevlucht te verwachten. Ik kan nergens anders mijn schuld kwijt. En mijn ongerechtigheden, Heere, ik durf ze ook niet meer te bedekken en op een ander te schuiven. Ze liggen tussen mij en u in en ik kan ze niet wegnemen. Ik kan er ook niet aan denken om ze te gaan betalen. Ik zou er nooit meer klaarkomen, maar ik moet ook erkennen, ik vermeerder mijn schuld elke dag nog. O God, ik weet vanuit uw eigen woord, er is maar één middel. Dat bloed van uw lieve zoon. Wilt u dat over mijn ziel, over mijn vuile, onreine ziel brengen? Uw bloed komen over mij. En laten we het dan ook maar bidden voor onze kinderen. Niet waar? Want wat hebben die kinderen nou meer nodig dan dat? Oh ja, nog veel andere dingen. Ja, het zal wel waar wezen. En dat hopen we ook voor hen en dat bidden we ook voor hen, maar dit toch allereerst. Uw bloed komen over ons en over onze kinderen. En dan krijgt dat woord van onze tekst vanmorgen nog een extra accent, als wij toch het bloed van de Zoon van God uitgesymboliseerd hebben gezien in het water dat zo straks op het hoofd van dit kindje is aangebracht. Daar heb je het nou uitgetekend voor je. En zoals water dient tot reiniging van het lichaam, en zoals wij niet hoeven te wachten met het toedienen van water, doopwater aan het hoofd van een mensenkind totdat die mens volwassen is, maar naar Gods eigen inzetting mogen geloven dat dat ook aan onze kinderen mag worden betekend en verzegeld. Zo mogen we daaraan ook de les ontlenen. En ik zou ook zeggen de vrijmoedigheid ontlenen. Om de Heere te bidden. Heere, dat hebben onze kinderen zo hard nodig. Uw bloed. Laat het ze zien. Laten ze er zelf van overtuigd raken. Laten ze bij het opgroeien zelf ook ontdekken dat ze zondige mensenkinderen zijn die maar bij één ding baat kunnen hebben en maar al langs één weg gered kunnen worden. Overtuig ze er zelf ook van dat dat bloed van u, Heere Jezus, onmisbaar is. En laten we het zo voor onszelf en voor onze kinderen en natuurlijk ook voor je kleinkinderen gedurig de Heere maar vragen. Heere, ontfermt u onzer. Amen. We zingen uit de 86e psalm het 6e vers. Samen danken. Goede tieren en genade God, wij danken u voor uw woord, voor het evangelie van de borg, onschuldig voor de rechter gesteld en onschuldig door de rechter aan de doodprijs gegeven en toch geschiedde er van uw kant op geen enkele wijze enig onrecht. En is het alles in een weg van recht en gerechtigheid geschied. En zo is er ook verlossing, zo is er vergeving, zo is er in dat bloed van Christus waar Pilatus vanaf wilde en waar de Joden niet tegenop zagen om de verantwoordelijkheid ervoor te dragen. Zo is er in dat bloed van Christus nu een middel gegeven waardoor al de zonden kunnen worden weggenomen. Heere, die fontein is geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid. En waar het voor ons nu op aankomt, dat is niet dat we proberen net als Pilatus de schuld van ons af te schuiven. En dat we niet doen zoals de Joden in onverschilligheid denken dat het allemaal geen betekenis heeft. Maar dat wij als een boetvaardig zondaar, als die man aan het kruis straks, leren belijden dat we gezondigd hebben. En leren bidden om genade. Leren bidden om de reinigende en reddende kracht van dat bloed. O Heer, en nu mogen wij weten dat dat er is. En dat dat het heilige bloed is. En dat door u aanvaarde bloed. En het door u genoegzaam bevonden bloed. Het bloed dat werkelijk betere dingen spreekt dan welk ander bloed van deze aarde ook. O God, wij vragen u, laten we het verstaan mogen. Laten we niet rusten voordat wij het kennen in zijn kracht. Reinigend, reddend, vergevend, vrijsprekend. En geef het aan onze kinderen ook. Mogen zij het ook gaan beseffen, Heren. Laten de ouders en alle die tot opvoeden geroepen zijn, het zo op hun hart gedrukt krijgen, dat ze dit voor hun kinderen zoeken. Gedurig weer. Heren, wij bieden u ook voor dat volk dat verblind was en nog is. En dat in dat bloed van Christus nog geen waarde ziet. O Heere, doe uw beloften vervuld worden. Bezoek ze. En neem de schellen van de ogen en de deksel van hun hart. En wilt ge het geven dat zij het zien mogen. Ook hem die ze doorstoken hebben. En dat ze het in hem mogen gaan zoeken en vinden. Wat ze waarlijk nodig hebben voor vrede met God. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit het gebed des Heren, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Gaat u dan u heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.